Geliefde vrienden
van onze Heer Jezus Christus.
De brief van Jacobus, daar heb ik een aantal keer over gepreekt afgelopen jaar. En dit keer voor het laatst. Dat is een hele praktische brief. Over hoe geloof handen en voeten moet krijgen in ons alledaagse leven. En ook in de rauwe werkelijkheid. En heb je het dan ook niet in dat gewone leven, dat je dikwijls zo druk bent en zo gestrest, dat je nauwelijks energie hebt om nog bezig te zijn met God en met de Bijbel en met het geloof en met het gebed. Velen verdwijnen vandaag uit de kerken en haken af, niet door een bewuste keus, maar gewoon omdat hun leven veel te vol en te druk is. En ze komen er gewoon niet meer aan toe. En ik hoor dat dan wel geregeld. Dominee, ja, het enige moment dat ik echt tijd voor mezelf heb, echt nog kunnen uitrusten, dat is die zondagmorgen. Ja, en dan moet je ook nog naar de kerk. En toch is dat eigenlijk niet wat wij willen. En we weten ook wel dat het niet de juiste weg is. Dat het niet die kant op moet. En daarom zijn wij hier, komen wij hier steeds om elkaar te bemoedigen. En om elkaar te helpen, steeds weer ons hart af te stemmen op de Heere God. Jacobus leefde ook in een tijd van crisis, in een moeilijke tijd. Een tijd van dreiging. En dan wijst Jacobus in zijn brief vaak op het belang van volhardend, trouw gebed. Op het belang van geduld, van trouw, van volharding. Volhardend gebed is een belangrijk thema in zijn brief. En daar hebben we net ook over gelezen. Hoofdstuk 1 begint ermee, zegt van: kom je wijsheid tekort? Nou, bid dan God er maar om, want hij wil je dat graag geven. Bid vol vertrouwen, zonder te twijfelen. Bidden om wijsheid als je niet weet hoe het precies verder moet in je leven. Bidden om wijsheid als je niet precies verder moet, hoe het moet in je gezin, met je kinderen, met je huwelijk, met de kerk. Hoofdstuk 4 zegt: u krijgt niets omdat u niet bidt. Of omdat u verkeerd bidt. Niet naar Gods wil, maar alleen maar denkt aan je eigen verlangens en je eigen prioriteiten. Dus soms kan het ook zijn dat we niet krijgen wat we willen, omdat we er gewoon niet om bidden. Dus bid je wel om die dingen die je echt graag wil. Wat wil je nou echt graag bereiken in het komende jaar? Wat zijn je verlangens, je wensen voor jezelf, voor je geliefden, voor de gemeente? Bid je daar ook om? En in hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk, komt dan dat gebed opnieuw terug. En daar zegt Jacobus dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en veel vermag. Dat het zijn uitwerking niet mist. Nou, dat is een prachtige belofte natuurlijk. Dat is een mooie belofte. Dat het gebed van een rechtvaardige, iemand die in Christus gerechtvaardigd is, vermag veel. Doet veel bij God. Daar zit kracht in. En dan wordt als voorbeeld de profeet Elia genoemd, die vurig bad en het regende 3 jaar niet meer. En toen bad hij opnieuw en de hemel werd geopend en het regende. Aanhoudend gebed door Gods kinderen kan Gods hand in beweging zetten op ongedachte manieren. Dus als je bidt, ook voor je kinderen die zijn afgehaakt van het geloof bijvoorbeeld, hè, of voor broers en zussen, of voor mensen om je heen, dan kan dat op ongedachte manieren doorwerken in hun leven. Soms al lang nadat je zelf dat gebeden hebt. Soms nadat je zelf gestorven bent. En weet je, wanneer wij mensen vooral leren bidden, nou, het spreekwoord zegt het al, nood leert bidden. In de nood, in de moeilijkheden. Dan vooral gaan we bidden. Als we alles voor ons voor de wind gaat, dan vergeten wij soms om de Heere God aan te roepen. Maar als het moeilijk wordt, dan bidden wij vooral. Gebed wordt in Jacobus 5 dan ook vaak in verband gebracht met moeilijke situaties, met ziekte. We lazen net ook in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, als een van u het moeilijk heeft, laat die bidden. Is die vrolijk, laat die een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. Tot 6 keer toe gaat het in die paar teksten, in die 3 teksten, over gebed en over bidden. Zowel persoonlijk als gezamenlijk gebed. Over volhardend, trouw, vurig gebed. Dat onze levens en onze wereld kan veranderen. Als er iets is dat vandaag nodig is voor de kerk en voor de wereld, dan is het wel dat. Aanhoudend gebed van gelovige mensen. Dit Bijbelgedeelte wordt vaak gezien als een Bijbelgedeelte over de ziekenzalving, maar het gaat vooral over bidden. Het gaat 6 keer over gebed en maar 1 keer over die olie. Er is in onze kerken best wel veel betrokkenheid voor elkaar. Wij proberen elkaar te kennen en met elkaar mee te leven. Zowel in Gekkenvedenburg, dat zie je hier, als in Eigenkerk de ontmoeting. En toch kan het zijn dat we nagelatig zijn in wat ons hier in het woord van God helder wordt voorgehouden, namelijk in het gebed voor elkaar, in tijden van moeite en van ziekte. Ik zie vaak, als het moeilijk is in mensenlevens, als mensen echt door zware periodes gaan van depressie, van ziekte, dat mensen zich terugtrekken, dat mensen zich isoleren. Dat mensen niet het contact zoeken met elkaar, maar juist de eenzaamheid en de stilte. Naast ziekte en zorg en verdriet komt er dan ook nog een keer isolement en eenzaamheid bij. En zo wordt het extra zwaar. Wat is het toch wat ons tegenhoudt om onze noden ook samen bij God te brengen? Om Gods hand in beweging te zetten daardoor. Ik maak het maar zelden mee dat je gevraagd wordt te bidden voor mensen die het echt moeilijk hebben. Zoals Jacobus hier zegt, hè, laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden. Wanneer doen we dat? Als we ziek zijn, als we zitten met moeilijkheden. De Bijbel zegt dat hier toch. De Bijbel zegt dat hij ons heel duidelijk hier. En dan wordt er ook gesproken over zalving met olie. Nou, ik weet dat er best veel gebeurt in de kerken. Eigenlijk wel in de visie van predikanten spreken we daar wel over met elkaar. En ik weet dat achter de schermen best wel regelmatig gebeurt. Maar heel open zijn wij er niet open over. Het is een beetje een taboe. Wat is het wat ons tegenhoudt? Soms hoor ik dat mensen voor goede raad en voor genezing wel aankloppen bij allerlei coaches en psychologen en hulpverleners en alternatieve genezers. Tijdens een conferentie elders voor zich laten bidden. Maar ook voor je laten bidden in je eigen gemeente, mensen bij je roepen. En te vragen om gebed, daar is veel verlegenheid voor. Laten wij nog eens kijken wat er nou precies hierover staat in Jacobus 5. We hebben al geconstateerd dat hier gaat over volhardend gebed, oprecht, eerlijk gebed, waarbij we echt alles in de handen van de Heer leggen. In Gods Vaderhanden zijn wij geborgen in alle omstandigheden, in leven, maar ook in sterven. Hij is er nog na onze dood. Ons gebed samen en de ziekenzalving vormen daarom ook een uiting van geloof, van vertrouwen, van levend geloof. Maar dat betekent niet dat dit alleen maar iets is voor supergeestelijke mensen die heel dicht bij God leven, die nooit twijfelen. Er kwam ooit een vader van een hele zieke jongen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zei, geloof je? En hij zei, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dus ook met onze twijfel en ons ongeloof en met onze zwaktes en met onze zonden kunnen wij bij de Heer God komen. Gelijk nadat hier gesproken wordt over genezing en het gebed van een rechtvaardige staat er, beken elkaar dan ook uw zonden en bid voor elkaar. Dus wij komen allemaal met lege handen, wij komen allemaal als gebroken, armoedige, zondige mensjes bij de Heer God. Zwakke mensen en we leggen onze zwakheden bij hem neer aan de voet van het kruis. Het is ook niet zo dat de ziekenzalving alleen maar gericht is op genezing van zieken. Net zoals het water van de doop en brood en wijn van het avondmaal ons niet ineens maken tot perfecte, zondeloze mensen, zo is ook door de olie van de ziekenzalving niet ineens alle ziekte en zonde en twijfel en pijn weg. Maar brood en wijn en water kunnen wel zichtbare, tastbare tekenen zijn van Gods aanwezigheid, Gods nabijheid. Olie is in de Bijbel altijd een symbool van de Heilige Geest. Van de aanwezigheid van de Heilige Geest, de kracht van de Geest. In het Oude Testament werden mensen die belangrijke functies hadden, als priesters, profeten, koningen, vaak gezalfd met olie als teken van dat Gods Geest op hun neerdaalde. De naam Messias betekent ook gezalfde. En in het, dat is dan, Messias is Hebreeuws en Christus, dat is Grieks voor gezalfde. De Heer Jezus is de gezalfde met de Heilige Geest. In vroegere tijden was olie ook vaak een geneesmiddel. Net nog is olie de drager van heel veel geneesmiddelen. De ziekenzalving is een tastbaar middel om Gods nabijheid te zoeken in periodes van twijfel en strijd en ziekte en moeite. Hij kan het gebruiken ter genezing, maar dat is lang niet altijd het geval. Hij kan het ook gebruiken om mensen te versterken, om ze vrede te geven, om te kunnen omgaan met de moeilijkheden, met de situatie waarin ze zitten. Ik heb in mijn eerste gemeente een keer iemand gezalfd. De eerste die daarom vroeg was een vrouw die ernstige tumoren had. En ze is een paar maanden later ook gestorven, maar wel in volle vrede. In mijn tweede gemeente was een jonge vrouw met nierproblemen die al 2 keer een nieuwe nier had gehad en die toch steeds weer moest dialyseren en daar heel moe van was. En op een gegeven moment heeft ze het ook opgegeven. En we hebben toen haar ook gezalfd met olie. En door die olie kreeg ze kreeg daardoor wel vrede om te sterven. Ze is ook gestorven. Terwijl ze nog kinderen had en een man. Vrede in lastige omstandigheden is ook een gebedsverhoring. Maar wij hebben wel een God die kan genezen. Hè? God kan wel genezen. Ik heb het ook meegemaakt dat een jong stel naar mij toe kwam die al 10 jaar geen kindje konden krijgen. En vooral die vrouw had daar heel veel moeite mee en vroeg om de ziekenzalving. Toen hebben we haar gezalfd met olie. En een jaar later was ze in verwachting. En ze hebben nu 3 kinderen. Ik kwam er pas nog, een paar weken geleden. En ik zag ze daar aan tafel zitten met die 3 kindertjes, een vrolijke boel. En ja, dat is dan toch heel mooi om samen mee te maken. En te weten dat je daar met elkaar over hebt gebeden. En om daar dan de hand van God in te herkennen. Dat is ook heel mooi natuurlijk. De meeste mensen die denken echter, nou, de dominee die komt voor de ziel en voor de geest. En de dokter die komt voor het lichaam. Vaak wordt wel beleden dat ziekte en gezondheid in de handen van God ligt, maar in het praktische alledaagse leven gaan we toch alleen maar naar de dokter en de specialist als we ziek zijn. En als die specialist tegen een zieke zegt, nou, wij kunnen niks meer voor je doen, je moet je voorbereiden om te sterven, dan wordt het ervaren als een doodsvonnis. Van God verwachten we dan alleen nog maar troost en bijstand en kracht om ermee om te gaan. Maar onze God kan wel genezen. Onze verwachtingen van de medische wereld zijn soms te hoog. En de verwachtingen van God zijn soms te laag. Ik had een niet-gelovige dokter in Spakenburg, die een keer sprak af en toe mee, die zei, ik snap het niet met die mensen hier. Met die kerkmensen kan ik het gewoon nooit goed doen. Als ze genezen, dan zeggen ze tegen me, dokter, de Heere God heeft mij beter gemaakt. Dan hebben ze een geweldig getuigenis. Maar als ze niet beter worden, zegt hij, dan krijg ik de schuld, dan heb ik het gedaan. Ja. Dus, en zo werkt het nogal eens. Hè? Maar in de rauwe werkelijkheid van ons leven hebben we gewoon allebei nodig. Aan de ene kant hebben we de medische wetenschap nodig. Aan de andere kant hebben we ook de geestelijke bijstand nodig. Lichaam en ziel en geest zijn nauw met elkaar verweven. Wij overschatten soms de dokter, de politiek en de wetenschap, die alleen maar kunnen aangeven waar menselijke grenzen liggen, en tegelijkertijd onderschatten wij de kracht van de levende God, de Almachtige voor wie niets onmogelijk is. De Bijbel kent geen scheiding tussen lichaam en geest, tussen het natuurlijke en het geestelijke. De Heer Jezus die genas mensen naar lichaam en geest. Het valt me op, ik ben de evangelie weer aan het lezen, valt me op, heel vaak de Heer Jezus niet verkondigt, maar dat hij mensen aanraakt en dat hij mensen geneest. Het ging bij hem samen op. Hij geneest, zegt de Bijbel, niet alleen van zonde, maar ook van ziekte. Hij die onze maker is, hij kent onze lichamen ook het allerbeste. En daarom mogen wij ook bidden om lichamelijke genezing. En om genezing van moeite in ons leven. Van depressie. Maar tegelijkertijd mogen wij ook bidden om geloof en om moed en om troost. En om heling en om vrede. En juist bij ernstige ziekte is het dan van groot belang dat je ook voor je laat bidden. Dat je het niet alleen zelf doet, maar dat het ook gebeurt door anderen. Iemand die ernstig verzwakt is, die heeft soms nauwelijks nog de energie en de moed en de kracht om daar zelf goed voor te bidden. Daar heb je anderen bij nodig. Opvallend is de drieslag in Jacobus. Daar staat, als een van u het moeilijk heeft, laat die bidden. Als die vrolijk is, laat hij een loflied zingen. En dan staat er, als iemand ziek is, en dan staat er niet, laat hij dan om genezing bidden. Nee, dan staat er juist, laat hij dan de oudsten van de gemeente roepen en laat die voor hem bidden. Laat ze voor hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. Een ernstige zieke, die moet geholpen worden in het zoeken van Gods nabijheid. En troost, die moet je dat niet alleen laten doen. Gezamenlijk gebed met leden van de gemeente, met leiding van de gemeente, wordt hier aanbevolen. En ik denk dat wij hier als gereformeerden iets zijn kwijtgeraakt wat de Bijbel gewoon helder leert. Wat hoort bij het evangelie van Jezus Christus. Wij laten soms goddelijke bronnen van troost en kracht en genezing onbenut. Wanneer ik persoonlijk ernstig ziek zou worden, dan zou ik zeker andere leiders van de gemeente vragen om met me te bidden en mij te zalven met olie. Omdat de Bijbel dat zo duidelijk aangeeft. En die olie heeft dan geen kracht in ons, in zichzelf. Het is geen magisch tovermiddel. Net zo min als het water van de doop of brood en wijn bij het avondmaal dat zijn. Nee, olie staat voor de geest en de kracht en de troost, de genade van Christus. En die heb je heel hard nodig wanneer je ziek bent. En dit praktische Bijbelse advies van Jacobus komt daarom voort uit een pastoraal hart. Omdat je als herder wel alles wil doen om die ander te helpen die ernstig lijdt. En ik denk dat we zo iets krijgen in de gereedschapskist van pastoraal werk, wat wij soms niet gebruiken. Nou, en als ik dan hier sta te praten met een zere keel, denk ik, ik zou eigenlijk zelf gezalfd moeten worden met olie. Ja. Ja. Maar stel je nou eens voor dat er een timmerman was die nooit een hamer zou gebruiken. Die man die is gewoon minder effectief in zijn werk. En zo laten wij, denk ik, soms in de kerk ook gereedschappen liggen die ons in het woord van God wel worden aangereikt om elkaar te helpen. Ik heb als predikant, ik ben nu ongeveer 25 jaar predikant in de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ik heb ongeveer 10 keer de ziekenzalving mogen bedienen. Dat is maar één keer, nog minder dan één keer in de 2 jaar. Dus heel vaak gebeurt dat niet. Eigenlijk gebeurt het veel te weinig, denk ik. Niet alleen maar bij ernstig doodzieke mensen hebben we dat gedaan, maar ook bij tieners die met depressie zaten te kampen. Bij chronische, langdurige klachten. Bij kinderloosheid, bij depressie. En altijd was het heel bemoedigend en vertroostend om dat te doen in kleine huiselijke kring. Bij mensen thuis, met gelovige vrienden en gemeenteleden erbij. Een stuk of 10 mensen. We zingen een lied wat gekozen is door de zieken. We leggen iets uit over deze Bijbelse basis in Jacobus. En dan is er gebed door verschillende vrienden die daaromheen gaan staan om de zieken. We leggen de handen op, we zalven die zieken met olie en we zingen daarna nog een lied. Het is helemaal niet geheimzinnig, het is niet hocus pocus of tovenarij, maar het is eenvoudig doen wat de Bijbel zegt. En daar gaat toch kracht vanuit, zoals er ook kracht uitgaat van de viering van het avondmaal. Het is klein en simpel en het is toch heel bemoedigend om het te doen. Jacobus 5 zegt in vers 14... Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem zalven in de naam van de Heer. In de naam van de Heer. Namens de Heer. Het gebeurt in de zekerheid dat de Heer Jezus erbij aanwezig is. En dat hij de zieke wil aanraken. En de olie die vaak lekker ruikt, die vervult dan de kamer en het ziekbed waar toch vaak niet zo fris ruikt. En dat is dan de geur van Christus, de geur van zijn helende, rustgevende aanwezigheid. En alleen dat al is relaxend, is hoopgevend en rustgevend. Ik laat vaak zo'n flesje olie achter als een blijvende herinnering daaraan. Dan wordt er natuurlijk ook gesproken in Jacobus 5 over het belijden van zonde en de vergeving daarvan. Dat betekent niet dat ziekte een straf is op onze zonde. Toen dat gezegd werd tegen de Heer Jezus, ging die daar duidelijk tegen in. Maar conflicten en zonden in ons leven kunnen er wel voor zorgen dat er blokkades zijn. Blokkades waardoor de vrede en de genezing van God niet kan doorstromen. Erkenning van zonde maakt ook weer de weg vrij en geeft harmonie en vrede. En zo kan een periode van ziekte ook je geloof verdiepen en versterken. En je helpen in het reinen te komen met zaken die je hart bezwaren. Dus die ziekenzalving die kent daarin ook parallellen met het avondmaal. Waarbij we, het avondmaal is niet de viering van dat wij zo zondig zijn, maar het is juist de viering van dat Christus die zonde op zich heeft willen nemen. En het van ons af wil nemen. En dan staat hier de belofte, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Zulke rechtvaardigen zijn geen zondeloze, perfecte mensen. Het zijn mensen die met al hun gebreken en zonden komen naar de voet van het kruis en die ze daar neerleggen bij de Heer Jezus. Want niemand van ons is zonder gebreken. En daarom moest de Heer Jezus sterven aan dat grote kruis. En dat kruis, dat symboliseert daarom ook de uitgestrekte armen van een genadige God die ons wil omarmen, ook in onze ziekte en in onze zwakte. En als we daarop volledig vertrouwen, dan mogen wij weten dat wij worden vastgehouden en dat we worden gedragen. In ziekte, in gezondheid, in leven en in dood. Op alle momenten van ons leven. En zo wijst Jacobus 5 ons de weg naar vrede in alle omstandigheden. In goede en slechte dagen, in gezondheid en ziekte, in leven en sterven. Ik hoop dat het ons zal stimuleren, deze tekst uit Jacobus, om nog meer ons leven altijd in de hand van God te leggen. Schroom niet om met onze predikanten daarover door te praten als je dat wil, als je dat nodig hebt. En laten wij bidden voor elkaar en ook met elkaar, zodat we nog meer de aanwezigheid van de levende God in onze levens mogen ervaren. Amen.